Thanos heb gezegd dat ik het doe, mag. Ja. Beste vrienden, ter inleiding op mijn lezing over de toeleidende weg, stel ik voor dat we eerst gaan zingen een psalm die ook met dat onderwerp te maken heeft. Psalm 130, tweede vers, zo gij in het recht wilt treden. Tweede vers van Psalm 130. Over het onderwerp de toeleidende weg. Het is niet zo dat ik zelf mijn voorkeur voor dit onderwerp heb uitgesproken, eerlijk gezegd. Moest de commissie, de stuurgroep er bij mij even op aandringen voor ik ja gezegd heb, maar ik heb dat gedaan. En vandaar ik zal dat vanmiddag doen. En het is ongetwijfeld een heel belangrijk onderwerp, niet alleen in theologische zin, maar ook voor de praktijk. Voor de praktijk van het geestelijk leven. Hoe begeleid je mensen? Hoe ga je met hun geestelijke vragen om? Of hoe ga je om met het feit dat ze geen geestelijke vragen hebben? Ik begin met een drietal voorvallen die alle te maken hebben met dit onderwerp. Het eerste komt uit een van de werken van Spurgeon. En die vertelt daar, een jonge man die bekommerd was over de zaligheid van zijn ziel, vroeg eens aan een predikant, kunt gij mij de weg naar Christus vertellen? En zeer nadrukkelijk antwoordde de predikant dat hij dat niet kon. De jonge man zei daarop, ik dacht dat u een dienaar van het evangelie was. Dat ben ik, zei de predikant. Waarop de jonge man reageerde, hoe komt het dan dat u mij de weg naar Christus niet kan vertellen? Mijn vriend, zo zei de predikant, er is geen weg naar Christus. Hij is zelf de weg. Alle die in hem geloven, worden in hem gerechtvaardigd van al hun zonden. Er is geen weg naar Christus. Christus is hier. Wat dus die predikant wilde zeggen is dit. Waar het woord bediend wordt. Waar God met zijn woord tot ons komt. Daar staat Christus aan de deur van ons hart en hij klopt. En hij vraagt ons, geef je verzet tegen mij op en omhels mij als je volkomen zalig maken. Zalig worden wil zeggen dat de mens zich niet langer verzet tegen die weg om vrede met God te krijgen die God geopend heeft in het bloed van zijn zoon. Het tweede voorval dat hierbij aansluit. Aan het begin van dit jaar overleed de vrouw van mijn collega, dominee Stelwagen. En in het ziekenhuis sprak zij vanuit de zekerheid dat ze het eigendom was van Christus. En zonder dat ze dat met zoveel woorden zei, was het merkbaar. Een verpleegster vroeg aan haar, mevrouw, hoe komt dat nou? Ik merk het aan u. U bent niet bang om te sterven. Daarop heeft ze geantwoord, dat komt omdat ik alleen zie op Jezus. De bewuste verpleegster zei, maar mevrouw, dat kan ik niet. En dat durf ik niet. Want ik heb daar niks van. Ik heb niks. En heel treffend heeft mevrouw Stelwagen toen beleden, ik heb ook niks, maar daarom doe ik het juist. Alleen zien op Jezus. Ten slotte een laatste voorval. En dat is naar aanleiding van de behandeling van vraag en antwoord 2 van de catechismes in een catechisatieles. Na afloop van die les vroeg eens een catechisant aan mij, dominee, is dat nu echt nodig? Dat je eerst van je schuld voor God overtuigd bent om zo tot Christus te vluchten. Kan het ook niet zo zien dat je allereerst ziet dat God je leven leidt en dat hij voor je zorgen wil, dat je mag weten dat hij je vader is en dat je vervolgens ziet dat je tegen hem gezondigd hebt. Nou, daarop heb ik het volgende geantwoord, dat er zeer zeker vele mensen zijn die opmerken dat God hun leven leidt en dat het op zich positief is dat ze dat zien. Dat ze bemerken dat hij voor hen zorgt, maar dat dit nu juist nog geen bewijs is dat God hun vader is. Het feit dat je ziet dat God je leven leidt en dat God voor je zorgt, wil nog niet zeggen dat dat een bewijs is, een aanduiding is, dat je vrede met hem hebt. God doet immers de zon opgaan over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En voor hen die niet met God verzoend zijn door Christus bloed, zijn Gods goedertierenheden een appel tot bekering, maar niet een bewijs dat we bekeerd zijn. God is alleen de vader van hen die door het bloed van Christus tot hem naderen. Dat heb ik die catechisant duidelijk gemaakt. En niemand zal waarachtig door Christus tot God naderen, tenzij hij eerst beleden heeft met de verloren zoon, ik ben niet waard uw kind genoemd te worden. Of om het te zeggen met de woorden van de psalm die we zongen, aan de belijdenis, bij u is vergeving, gaat de bekentenis vooraf, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan, mijn ongerechtigheden, onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Een drietal voorvallen die elkaar niet helemaal dekken, daar ben ik me heel goed van bewust, maar die elkaar wel aanvullen en die elk voor zich te maken hebben met dat onderwerp, de toeleidende weg. Deze conferentie, dat zien we ook op het kaartje wat we hebben gekregen, wil in prediking en pastoraat de erfenis van reformatie en nadere reformatie vruchtbaar maken. En ik zal dan ook niet nalaten in mijn toespraak reformatoren, nadere reformatoren en ook puriteinen te citeren. Dan nu iets over die uitdrukking de toeleidende weg. Ik ben deze uitdrukking bij de reformatoren niet tegengekomen. En bij mijn weten wordt ze ook niet gevonden bij de puriteinen en de mannen van de nadere reformatie. Puriteinen spraken er overigens wel over een voorbereidend werk. Of een werk der wet dat voorafgaat aan en plaatsmaakt voor het werk van Christus. Maar die uitdrukking toeleidende weg als zodanig, die zal denk ik ergens aan het eind van de 18e eeuw op zijn vroeg, of misschien ergens in de 19e eeuw ontstaan zijn. Met die uitdrukking worden, als ik het goed zie, een tweetal zaken bedoeld die soms wat door elkaar gehaald worden, maar het is toch wel van belang dat we die twee onderscheiden. In de eerste plaats, langs welke weg krijgt een zondaar nou deel aan Christus? Dat is het eerste punt. En het tweede punt vervolgens. Hoe komt iemand in wiens hart God zijn goede werk begonnen is nu tot de zekerheid, de volle zekerheid, dat die naar ziel en lichaam het eigendom is van Christus. Deze zaken mogen we aan elkaar verbinden, maar zijn natuurlijk niet aan elkaar gelijk. Om de volle zekerheid te ontvangen dat wij het eigendom van Christus zijn, moeten we natuurlijk eerst door een waarachtig geloof ingeplant zijn in hem. En dat laatste is het meest essentiële. De inplanting door het geloof in de Heere Jezus Christus. En in dat licht wil ik vooral spreken over de toeleidende weg. En tegen het eind van mijn lezing wil ik ook nog wat aandacht schenken aan hoe ontstaat nu de volle zekerheid van het geloof. Ik zei die uitdrukking, de toeleidende weg, die zal denk ik ergens in de 19e eeuw ontstaan zijn, misschien wel in gezelschapskringen. Maar dan praten we puur over de terminologie. Want gaat het om de zaak zelf, dan liggen de dingen heel anders. Die kom je niet alleen tegen bij de mannen van de nadere reformatie, bij de puriteinen, bij de reformatoren, maar ook bij de kerkvaders. Het is, om maar zo te zeggen, een katholiek thema. En ik zal daar straks een aantal voorbeelden van geven. Waar gaat het om als wij die uitdrukking gebruiken? Wel dat de oproep tot geloof in Christus niet in een vacuüm geschieden mag. En dat als het levende geloof gewerkt wordt, dat ook niet in een vacuüm geschiet. Het waarachtige geloof woont in een door schuldbesef gebroken en verslagen hart. En nu zien wij van huis uit het belang van Christus en van zijn werk niet in. Wij kunnen het heel goed buiten hem en zonder hem stellen. En dat moet veranderen. En wat is dan het eerste waarvan wij doordrongen moeten worden? Wel dit, dat wij niet voor God kunnen bestaan. Dat Gods woord ons schuldig stelt. Dat God vanuit zijn woord tegen ons zegt dat heel de wereld verdoemelijk is voor God. En dat uit de werken der wet geen vlees voor God gerechtvaardigd zal worden. Ik zei al, het is voor ons allen nodig dat wij die belijdenis doen die de verloren zoon deed. Vader, ik ben u waard uw kind genoemd te worden. Want als we dat niet beginnen te doen, als we ons in die verloren zoon niet herkennen, dan zijn we, al hebben we dat niet in de gaten, net als zijn oudste broer, die tegen zijn vader zei, ik heb u al zoveel jaren gediend. En die niet in de gaten had, dat uit zijn woorden al bleek, dat hij zich, even als zijn jongste broer, maar die had dan de daad bij het woord gevoegd, dat hij zich evenals zijn broer, voordat hij terugkeerde, niet bij zijn vader thuis voelde. Om werkelijk deel te krijgen aan Christus is het nodig dat we zien wie we zijn voor God. En het is God die door zijn Heilige Geest mensen van schuld overtuigt. Maar daar moet de prediking wel op gericht zijn. En dat er in ons leven plaats gemaakt moet worden voor Christus. Dat er weet ik niet hoeveel rommel overboord moet. Dat is allereerst iets wat geproclameerd moet worden. Wie God is en wie wij zijn, opdat mensen bewogen worden tot het geloof in Christus. Het gaat om de proclamatie van Gods heiligheid en van mensenverdorvenheid. En ondergeschikt daaraan mag er ook wel eens in de prediking beschreven worden wat de mens doormaakt als hij door de Heilige Geest overtuigd wordt van zonde. Maar duidelijk ondergeschikt aan het eerste. En dat tweede mag slechts een illustratief karakter dragen. Want dan geldt wat William Cowper in een gezang zei: God moves in a mysterious way his wonders to perform. Dat Gods wegen ook in deze dingen vaak zo verrassend zijn. En dat we ze niet kunnen narekenen. Ik zei dat de notie van de toeleidende weg een katholieke notie is. En om dat te illustreren geef ik u een tweetal citaten door van Augustinus, de grote kerkvader, de grootste kerkvader denk ik, en Bernard van Clairvaux, een van de mensen uit de middeleeuwen aan wie wij ons, ondanks het feit dat we ook bij hem typisch Roomse opvattingen tegenkomen, toch verwant mogen weten gezien de wijze waarop hij geschreven en gesproken heeft over zijn band met de Heer Jezus Christus. Augustinus dus. En dan gaat het om zijn werk De Catechisantis Rudibus. Over het geloofsonderricht aan de eerstelingen. Hoe je catechisatie moet geven en dan wel aan volwassen mensen die vanuit het heidendom toetreden tot de christelijke kerk. En de diaken had hem daarom gevraagd. En de diaken die opdracht had, hoe moet ik dat nou aanpakken? En Augustinus heeft dat boekje geschreven. En daar komen we deze zin onder andere in tegen. Het gebeurt namelijk uiterst zelden. Nooit mag ik wel zeggen dat iemand komt met de wil om christen te worden, zonder dat hij op de ene of andere manier door vrees voor God is getroffen. En Augustinus zag dat positief. In die zin, een mens buiten God heeft ook alle reden om voor God bevreesd te zijn. De Bijbel zegt ons toch, ontvliet de toekomende toorn. Als iemand dat niet beseft, dan dient hem dat besef bijgebracht te worden. Bernard van Clairvaux, die zei dit: God giet de olie van zijn genade alleen in een gebroken vat. En dat geldt dan natuurlijk niet alleen voor de aanvang van het geestelijk leven. Het geestelijk leven vangt aan, ons stenen hart wordt weggenomen en we krijgen een vleeselijk hart, een gebroken hart. Maar dat geldt dan ook voor de voortgang van het geestelijk leven, maar dat heeft toch ook met ons thema de toeleidende weg te maken. God giet de olie van zijn genade alleen in een gebroken hart, hij heelt. Dat zeggen we met de psalmisten. Dat zingen we met de psalmisten. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten die met hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En hetzelfde kom je tegen bij de reformatoren. Sprekend over de rechtvaardiging door het geloof alleen. Als toch de essentie van de schrift dat een mens alleen door geloof in Christus voor God bestaan kan, zegt Calvijn. Deze gehele uiteenzetting zal onbetekenend ter zwak zijn, indien niet iedereen zich stelt als schuldig voor de hemelse rechter en voor zijn vrijspraak bekommert zich uit eigener beweging, dat wil zeggen voor gangs en hartje, voor hem ter neerwerp en vernietigt. Pekker, een bekend eigentijds theoloog, die heeft daar ook op gewezen dat leer van de rechtvaardiging door het geloof, de boodschap van de rechtvaardiging door het geloof, klinkt tegen de achtergrond van het geweten dat verwond is. Een mens die zich schuldig weet in het aangezicht van een heilig God. Calvijn zei het zo, de gestrengheid van dat onderzoek, namelijk voor Gods rechterstoel, moet zo ver gaan, totdat het ons tot een volkomene verslagenheid gebracht heeft en op deze wijze toebereid heeft tot het ontvangen van Christus' genade. Want hij vergist zich die meent dat hij in staat is om die genade te genieten, indien hij niet eerst de hoogheid van zijn hart heeft neergeworpen. En nog een citaat. Want nooit zullen wij voldoende op hem vertrouwen, tenzij wij geheel en al onszelf wantrouwen. Nooit zullen wij in hem voldoende onze harten opheffen, tenzij wij neergeworpen zijn in onszelf. Nooit zullen wij in hem ons voldoende troosten, tenzij wij in onszelf mistroostig zijn. Wij zijn dus geschikt om Gods genade aan te grijpen en te behouden, wanneer we het vertrouwen op onszelf geheel en al hebben weggeworpen. En alleen vertrouwen op de gewisheid zijner goedheid, wanneer wij, zoals Augustinus zegt, is hier de aansluiting bij de eeuwen voor hem, bij Calvijn, onze eigen verdiensten vergeten en Christus gaven omhelven. Want wanneer hij in ons verdiensten zocht, zouden we tot zijn gaven komen. Om hier ons nu niet langer mee bezig te houden, laat ons een korte maar algemene en zekere als algemene en zekere regel dit hebben, dat hij toebereid is om deel te hebben aan de vruchten van Gods barmhartigheid. Die zeg ik, niet van de rechtvaardigheid die er niet is, maar van de ijdele en opgeblazen inbeelding van de rechtvaardigheid geheel ontledigd is. Een lang citaat. Waar het dus om gaat is dit: als je werkelijk op God vertrouwt, dan ben je verlost van de inbeelding dat God jouw genade geeft op grond van verdiensten in jezelf. En dat laat dan ook zien hoe wij met mensen moeten omgaan. Dat ons preken en ook ons pastoraat onderscheidelijk dient te zijn. hebben wij te maken met mensen die worstelen met hun schuld. Die beseffen, ik kan voor God niet bestaan zoals ik ooit is. Een jonge vrouw sprak en die zei me dat. En ik wees haar op de Heer Jezus Christus. Op zijn bereidwilligheid. Om zondaren te zaligen. Dan gaan we niet zeggen, eerst moet dit en dan moet dat. Want daar hebben we een mens die niet weet hoe die zalig moet worden. Ik wees haar op Christus bereidwilligheid. Om zalig te worden. Om haar zalig te maken. En toen zei ze mij, maar dominee, ik weet niet hoe ik geloven. Ik zoek haar toe, maar zou je het willen leren? En daar zat ze mee. Wat moet je daar nou op antwoorden? Ze zei niks. Dan heb ik haar wel geholpen. Ik zei, nou denk je dat je nee moet zijn? Ja, dat was zo. Dat hoor je te zeggen, want we zijn van nature dood in zonde en misdaad. Ik zei, maar als je nou eens alles vergeet. Zou je het nou wel willen leren of niet willen leren? En natuurlijk, ze zou het dolgraag willen leren. Dat heb ik haar verteld. Dat Christus veel bereidwilliger is om haar dat onderwijs te geven dan zij gewillig was om dat onderwijs te ontvangen. Zo zoek je mensen te leiden tot Christus. Maar we komen ook ongeïnteresseerde mensen tegen. En we komen ook gearriveerde mensen tegen. En het is natuurlijk niet zo dat wij deze mensen het evangelie niet mogen voorhouden. Maar dan zullen ze het toch wel duidelijk moeten maken. Op grond van signalen die ze zelf uitzenden. Dat er wel heel wat ondersteboven moet. Dat ze zelf helemaal ondersteboven moeten. Om deel te krijgen aan de Heer Jezus Christus. Dan ga ik verder naar Luther. Want ik heb Calvijn geciteerd. Nou, van Luther is dat natuurlijk helemaal bekend. Hoe de tweeslag wet en evangelie. Gericht en vrijspraak zijn theologie stempelt. De 18e stelling van de Heidelbergse disputatie luidt als volgt. Het staat vast dat de mens aan zichzelf moet twijfelen om geschikt te worden voor de ontvangst van de genade van Christus. En Luther heeft op die stelling het volgende commentaar gegeven. Dat voegt hij er dus nog bij. Dit is immers wat de wet wil, dat de mens aan zichzelf vertwijfelt. Daartoe brengt de wet ons in de hel. Maakt ze ons arm. Laat ze ons zien dat we zondaren zijn in alles wat we doen. Zoals de apostel dat in Romeinen 2 en 3 doet. Wanneer hij ons zegt, ons is duidelijk geworden dat wij alle onder de zonde zijn. Wie zich uit uiterste kracht, in uit eigen kracht, tot het uiterste inspant. En meent dat hij daarmee, al is het in nog zo geringe mate, iets goed doet. Erkent niet dat hij volkomen niets is. Hij vertwijfelt niet aan zijn eigen mogelijkheden. Integendeel, hij is zo aanmatigend dat hij om genade te verkrijgen op eigen kracht vertrouwt. Steeds kom je dezelfde zaken tegen. Iemand die werkelijk leeft uit de genade van God in Christus is erachter gekomen dat de grond van de zaligheid niet in hem ligt. Dat het echt alleen genade is. Dat is een doorleefde werkelijkheid. En mag ik nog wijzen op de Heidelbergse catechismus, de bekende driedeling, ellende, verlossing en dankbaarheid. En dat is toch meer dan alleen een logische of een pedagogische volgorde. Het is meer, want alleen vanuit de diepte van verlorenheid wordt het levende geloof gewerkt en beoefend. In het schatboek van Ursinus lees ik het volgende. De kennis der ellende is hoogst nodig, niet omdat ze in zichzelf troost bevat. Want ze is in tegendeel niets anders dan tot verschrikking en vervaarnis van de zondaar. Maar waarom is die kennis dan nodig? Wel, dat geeft de Rieners ook aan. De mensen zijn geen geschikte hoorders voor het evangelie. Tenzij ze zonde en ellende recht kennen. Want door de verkondiging van de wet, waaruit de ellende gekend wordt, moet de verkondiging van het evangelie worden voorbereid. Daarom is het nodig dat men bij de wet begint. Zoals apostelen en profeten ons daarin zijn voorgegaan. Ten einde de mensen hun waan van eigen gerechtigheid te ontnemen. En voor te bereiden op bekering. En als ik dat woord voorbereiden zo laat vallen. Of voorzieners laat dat zo vallen. dan komen we hier een notie tegen die later bij de Puritijnen zo'n hele belangrijke plaats zou innemen. Ik zou heel veel citaten kunnen geven, ook van Kolbrugge. Die zegt, waarom hoorden we vroeger zoveel van waarachtige bekering? Omdat mensen toen wegzonken voor Gods heilige wet. En zo, om Gods genade in Christus verlegen raken. Nou, dan ga ik naar de nadere reformatoren en de Puritijnen. Daar zou ik zoveel citaten kunnen geven. Er zijn hele traktaten gewijd aan dit onderwerp. Dat je moet zeggen, die traktaten gaan voor een groot deel over dit onderwerp. Bijvoorbeeld de Treatise on Comforting Afflicted Consciences van Robert Bolton. A Guide to Christ van Solomon Stoddard. De grootvader van Jonathan Edwards. The Christian's Great Interest van William Guthrie. The Doctrine of Law and Grace Unfolded van John Bunyan. And Human Nature in its Fourfold State van Thomas Boston. Veel belangrijker nog dan de getuigenissen uit de kerkgeschiedenis is tenslotte de schrift zelf. Nou, we hebben het gehoord dat Luther, als hij het over deze dingen heeft in zijn Heidelberger disputatie, verwijst naar het begin van de Romeinenbrief. De tweede helft van Romeinen 1, Romeinen 2 en het begin van Romeinen 3. Heidenen kunnen niet voor God bestaan. Ja, dat is op zich nog niet zo schokkend. We zouden zeggen mensen buiten de kerk, maar ook Joden. Ook mensen aan wie de woorden God zijn toebetrouwd, die kunnen niet voor God bestaan. En dat is veel schokkender om te horen. En dan kom je ook bij het punt, is het nou zo dat iemand die midden uit de wereld tot God bekeerd wordt, per definitie een diepere weg heeft dan iemand die bij Gods woord is opgevoed. Dat kan, maar of we dat in zijn algemeenheid zo zouden stellen, dan is dat toch een wat gevaarlijke gedachte. Want dan wekken wij onwillekeurig de indruk dat concrete zonde, dat het meest wezenlijk is. Maar achter alle concrete zonde ligt ons zondige bestaan. En het kan heel schokkend zijn. Het is heel schokkend geweest voor de rijke jongeling toen die hoorde, één ding ontbreekt. Dat was voor hem veel schokkender dan dat hoeren, tollenaren en zondaren op een concrete zonde en op een zondige bestaan gewezen werden. Maar wie we ook zijn, het is voor een ieder nodig dat hij terugkerend tot God beleidt: ik ben niet waard uw kind genoemd te worden. Romeinen 3, de eerste helft, loopt uit op de woorden van Paulus: heel de wereld is voor God verdoemd. Dat alle mond gestopt worden. Want door de wet is de kennis der zonde. En als de apostel Paulus dat gezegd heeft, de deur zit radicaal op slot, we krijgen hem niet open. Dan gaat hij vertellen hoe God in Christus een deur geopend heeft. En we weten dat het zijn diepste begeerte was dat mensen door die deur binnen zouden gaan. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Ik noem ook Galaten 2. Vers 19 en 20, ik ben door de wet, aan de wet gestorven, opdat ik God leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Voor zijn bekering steunde de apostel op datgene wat hij voor God deed. Totdat God hem liet zien dat de wet geestelijk is en dat hij vleeselijk was, verkocht onder de zon. Paulus heeft betuigd dat sinds het grote behaagd had op weg naar Damascus zijn zoon in hem te openbaren, hij mocht leven door het geloof in hem, die hem had lief gehad. Dus niet zijn liefde tot God, die natuurlijk ook was, en trouwens op een heel andere wijze als voor zijn bekering. Dat kon je heel veel liefde noemen, dat heeft de apostel daarna heel goed verstaan. Maar niet zijn liefde tot God of tot Christus staat centraal, maar de liefde van Christus tot hem die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. En op andere plaatsen gebruikt de apostel het woord ons, dat laat duidelijk zien dat wat de apostel Paulus hier zegt niet alleen op hemzelf betrekking heeft, maar dat is normatief. De taal van de kerk is die ons heeft lief gehad. Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. John Owen zei, schreef een paar paar dagen voor zijn sterven aan een goede vriend. Ik ga naar hem die mijn ziel lief heeft, maar wat nog veel belangrijker is, die mij heeft lief gehad. En dat is de volledige grond van mijn troost. De schrift laat ons dus zien dat de prediking van het kruis van Christus als enige grond van de zaligheid functioneert in de context van Gods heilig recht. God, ons aller schepper. God die recht heeft op ons leven. En wij beantwoorden niet aan Gods bedoelingen. Voor hij over vergeving en bekering sprak, verkondigde Petrus op de Pinksterdag aan de scharen dat zij Christus hadden gekruisigd. Dat laat trouwens ook zien dat we niet alleen over zonde moeten spreken in het licht van de wet, maar ook zonde tegen het evangelie, de zonde van ongeloof. Maar dat je altijd begint met schuld voor God. En vanuit die werkelijkheid spreken, ga je spreken over Gods vergeving. Op de Areopagus sprak Paulus over God als schepper en Christus als rechter, die wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dat was het uitgangspunt. En met Felix handelde hij over rechtvaardigheid, matigheid en een toekomende oordeel. En deze prediking gebruikt de Heilige Geest om mensen te overtuigen van zonde. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En zo ook van gerechtigheid, omdat ik heen gegaan ben naar de Vader. Namelijk de borggerechtigheid van Christus, indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Ik zal daar straks meer van zeggen. Wij moeten de kennis van zonde niet isoleren. Maar er kan nooit kennis van vergeving van zonde zijn als er geen kennis van zonde is. Dat is al psychologisch onmogelijk, het is theologisch onmogelijk, het is het licht van de schrift onmogelijk. Wij hebben gezondigd. De Heer zegt, erken dat. En de prediking van het evangelie is, zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Er is een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. Dan is de prediking van de toeleidende weg, over dat woord gebruiken, geen barrière in het komen tot Christus. We willen mensen juist duidelijk maken dat zij de volkomen zaligmaker nodig hebben. En hoe eerder hen dat duidelijk is, hoe liever het ons is. En daar gaat het ons om. Dat mensen door een levend geloof aan Christus worden verbonden. Mag ik nog iets doorgeven van John Bunyan? Die schrijft in zijn autobiografie Grace Abounding for the Chief of Sinners het volgende over zijn prediking. In mijn prediking van het woord schonk ik bijzondere aandacht aan deze ene zaak. Namelijk dat de Heer me liet beginnen waar het woord begint met zondaren. Dat is alle vlees te verdoemen en openbaar te maken en te betuigen dat de vloek van God door de wet het deel is van de mens en beslag op hem legt. Zoals hij in de wereld komt. Bunyan voegde dan aan toe. Ik predikte wat ik gevoelde. Wat ik smartelijk gevoelde. Ja, datgene waaronder mijn arme ziel op een verbazingwekkende wijze zuchtte en beefde. En dat laatste slaat dan op het feit dat Bunyan in het begin van zijn prediking de volle zekerheid dat hij het eigendom van Christus was, mist. Hij geeft trouwens ook aan dat zijn prediking later wat andere accenten heeft gekregen. Dat hij meer over Christus en zijn werk is gaan spreken. Maar niet in die zin dat hij dat eerste terugnam. Dat de prediking moet beginnen daar waar God met gevallen zondaren begint. Namelijk niet hen zalig te spreken, maar hen te verdoemen. Heel de wereld ligt verdoemelijk voor God. Ik herhaal nogmaals wat ik al gezegd heb. Het levende geloof wordt niet in een vacuüm beoefend. En ik zei dat is een katholieke notie. Ik heb Augustinus aangehaald. Ik heb Bernard van Clairvaux aangehaald. Ik zou ook Pascal aan kunnen halen. Dan hebben we getuigen uit de Rooms-Katholieke Kerk, zelfs van na Trente. Maar die een aantal dingen toch helderder gezien heeft dan menig protestant. En die dit gezegd heeft, het ware christelijk geloof bestaat in het kennen van twee personen, Adam en onze verlorenheid, en Jezus Christus en de gelukzaligheid van allen die in hem geloven. En dan heeft hij het ook over het feit dat er twee soorten mensen zijn. In een ander verband, dat staat niet direct naar deze uitspraak, naar deze gedachte, maar ze heeft daar wel alles mee te maken dat er twee soorten mensen zijn. De zondaren die menen dat zij rechtvaardig zijn. Die in prediking, dat voeg ik er dan aan toe, en pastoraat, verlost moeten worden van de inbeelding dat ze iets zijn voor God en voor God kunnen bestaan. Of als het ongeïnteresseerde mensen zijn die wakker geschud moeten worden. Erop gewezen moeten worden dat de toekomende toorn een realiteit is. De zondaren, dat is de ene groep, die menen dat ze rechtvaardig zijn. En aan de andere kant de rechtvaardigen, die weten dat ze zondaar zijn. En als het over die laatste groep gaat, dan is opdracht van de prediker van het evangelie om de gevangenenvrijheid uit te roepen. De gebondene opening der gevangenis. Om alle treurigen te troosten. Dat is onze opdracht om gebrokenen van hart te troosten. En dat ze zo onder Gods zegen geheeld worden. Ik heb al gezegd dat de prediking van 's mensen verlorenheid en van Gods heiligheid en de noodzaak van schuldovertuiging allereerst geproclameerd moet worden en niet beschreven. Beschrijving van het geestelijk leven, en ook van de toeleidende weg, mag een plaats hebben in de prediking. Maar moet toch altijd in het kader staan van de proclamatie, want loutere beschrijving wordt onvermijdelijk tot het uiteenzetten van een stand van zaken en daarmee af. Een louter beschrijvende prediking schept eerder afstanden dan dat het kloven overbrugt. Nou, daar horen we veel over, dat de kloven overbrugt moeten worden, en dat geloof ik ook. En dat moeten we ook in de prediking proberen, waarbij we nooit moeten vergeten. Ik zeg altijd, er moeten de drie zijn die een toepassing maken, of twee moeten het doen en één die doet het. Dat moet de prediker doen, die moet toepasselijk preken. De gemeente moet het doen, die moet dat woord wat ze horen op zichzelf toepassen. Het belangrijkste is natuurlijk dat de Heilige Geest dat toepast. Die is het die kloven overbrugt. Maar we weten wel dat de Heilige Geest zich paart aan de prediking van het woord. En dat is niet puur een exegetisch betoog. Dat is vanuit de uitleg van de schrift. De kern waar het in de schrift om gaat. De zaligheid in Christus. En daarom wij dan wetende de schrik des Heren. Bewegen de mensen tot het geloof. De prediking van de toeleidende weg. Dat het levende geloof vanuit de verlorenheid beoefend wordt. Dient een evangelisatorische spits te hebben. Zo hebben die vele Puritijnen hun traktaten bedoeld waarin zij spraken en schreven over deze dingen. Een heel duidelijk voorbeeld dat spreken over de toeleidende weg een evangelisatorische spits dient te hebben. Niet om mensen van Christus af te houden, maar om ze juist naar Christus toe te drijven. Is de preek van Jonathan Edwards, een man uit de 18e eeuw, een erfgenaam van de Puritijnen. De preek over Romeinen 3 vers 20, dat alle mond gestopt wordt en de hele wereld van God verdoemelijk is. De preek die de titel draagt, The Justice of God in the Damnation of Sinners. Rechtvaardigheid van God in de verdoemenis van zondaren. En in die preek lezen wij dat wij alleen gewillig zijn Christus te omhelzen, als wij gevoelen de rampzaligheid te hebben verdiend. Echter om Christus te omhelzen, moeten wij niet alleen overtuigd zijn van de rechtmatigheid van onze verdoemenis, maar ook van het feit dat het bloed van Christus genoegzaam is ter verzoening ook van onze zonde. En dat betekent dat die twee dingen in de prediking moeten gezegd worden. Zowel het een als het ander. Dat wij naar Gods heilig recht de verdoemenis hebben verdiend, maar ook dat wij, en dat mogen we heel persoonlijk toespitsen, wie we ook voor ons hebben, dat al diegenen die het woord horen, welkom zijn bij Christus. Dat de prediking van het woord de nodiging is om tot Christus te komen. We mogen zelf zeggen dat is een bijbelsbeeld, een beeld dat bepaalde Puritijnen veelvuldig hebben gebruikt. Het is het huwelijksaanzoek van Christus tot de zondaar. En als ik dan de schrift citeer, o dochter, hoor en zie en neig uw oren, verlaat, vergeet wat u ooit kon bekoren. Of het de wereld is of eigen werken. Uw vaders huis, uw volk en wat voorheen, u dierbaar en beminnenswaardig zijn. En als we in die termen dan de wedergeboorte beschrijven, dan mogen we zeggen, de wedergeboorte wil zeggen dat de mens door de kracht van de Heilige Geest bewogen, gewillig gemaakt wordt en in staat gesteld wordt om op dat huwelijksaanzoek van Christus ja te zeggen. Om met Rebecca te zeggen, ik zal trekken, om met haar naam de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus. En dan zeg ik het ook helemaal op de wijze waarop je dat vindt in de Dordtse leerregels. Dan wordt er gesproken over de wederbarende werking van Gods geest, waardoor ons hart verbroken wordt en vernieuwd. En als er dan volgens gezegd wordt wat dat inhoudt, dan zeggen onze Dordtse vader, het is nooit helemaal te beschrijven en te begrijpen. Maar we zijn daarmee tevreden dat we van harte geloven en de zaligmaker lief hebben. Ik wil er maar dit bij zeggen, dat de prediking van de toeleidende weg niet strijdig is met de prediking van het onvoorwaardelijke en vrije aanbod van genade, of misschien nog beter, het onvoorwaardelijke en vrije aanbod van Christus zelf, want dat doet nog meer eigenlijk. Het gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus, die ons aangeboden wordt. Dat wil niet zeggen, ik zei, de prediking van de toeleidende weg moet allereerst staan in de context van proclamatie, dat een stuk beschrijving niet de rechtmatige plaats heeft in de prediking. Als illustratie. Nou, je vindt dat bijvoorbeeld bij Wilhelmus aan Brakel in de redelijke godsdienst. Ik heb een heel lang citaat opgeschreven. Ik zal kijken hoeveel ik ervan ga citeren. Maar het is wel een heel belangrijk citaat. Dus gaat het, zo zegt Brakel, in de bekering des mensen. God roept allen. En dan heb je weer dat algemene aanbod der genade. Die onder de prediking zijn. Waarschuwende hen voor het verderf. Probeert ongeïnteresseerde mensen wakker te schudden. En gearriveerde mensen te laten zien dat ze missen wat ze dachten al lang te bezitten. En dat zij worden vaak al wijk. Waarschuwende hen voor het verderf en hen nodigen dus tot de zaligheid. En je toont hen de weg tot Christus. Velen, zegt Brakel, dan geven daar gans geen acht op. Laten het daar als ene zaak die hun niet aangaat. Anderen horen het, gaan weer heen. Weer anderen worden overtuigd en ontvangen algemene bewerkingen van Gods geest. Ik noem ze algemeen, omdat beide uitverkorenen en onbekeerlijke die deelachtig worden. Algemene overtuigingen van zijn ellendige staat. Bevatting en indruk van zaligheid en verdoemenis. Schrik voor de toren Gods. Kennis van de Heer Jezus Christus en de verborgenheden des geloofs. En dan bedoelt hij dus een historische kennis, dat iemand meer schriftkennis ontvangt, en dogmatische kennis, leerstellige kennis, hoogachting voor Gods kinderen, een wens om een van die te zijn, opzetten om zich te bekeren, bidden, lezen van Gods woord, zich voegen bij de Godzalige, de grove besmettingen der wereld te ontvlieden en dergelijke. Dat zijn dus, zo zegt Abrakel, de algemene werkingen van Gods geest. Maar zo gaat hij verder in de uitverkorenen, in welke de Heilige Geest met het oogmerk om hen te bekeren de algemene bewegingen werken. Blijven de bovengezegde zaken bestendig. En als zij schijnen geheel weggezaan te zijn, zo blijft er nog wat smeulen. En zij komen telkens wederom boven. En de aanvallen komen rasser op elkaar, gaan dieper, worden ernstiger. Verdoemd te worden doet sommigen de haren ten berge rijden. De zaligheid, vergeving van zonde, verzoening en vrede met God. Ze zijn hen zo begeerlijk dat ze hun zielen niet geruststellen. Zonder die vergeten ze die de enige tijd door deze of gene gelegenheden of begeerlijkheden. De zaak blijft evenwel in de grond huns hart. En Abrakel beschrijft dan hoe een mens helemaal vastloopt met zijn pogingen zichzelf te verlossen. En dat de mens de noodzakelijkheid van Christus heeft. Dat hij die Heer Jezus Christus leert leren, gaat leren, terwijl hij tevoren eigenlijk alleen maar zijn naam kent. Ze verliezen alle grond in zichzelf. En ze wachten alleen op genade. En zo is het gelijk hoe het ware levende geloof in ontstaat. Dat ze hun ogen opslaan naar hem. En dat ze gaan geloven dat ook zij worden en dus zich kerend, ik heb het nou even wat samengevat, tot de belofte Gods in zijn woord, het welk een gedurige stem is van de hemel, zo omhelzen zij de belofte van het evangelie.
strakkel uiteindelijk op. En daar loopt die hele beschrijving op uit. Zij omhelzen de belofte van het evangelie. En zo bevinden ze zich. Zij klagen, zij duiken, zij minder, zij met meerder strijd, zij met minder of meerder vrede en troost. Ze rechtvaardig.
En dat hun conscientie gereinigd wordt van de dode werken. En dat ze vrede bij God hebben door Jezus Christus. Abrakel laat hier zien dat kennis van zonde geen doel is in zichzelf. Het gaat erom dat iemand gebracht wordt tot het omhelzen van de belofte van het evangelie. En Abrakel geeft dan dus aan dat kennis van de vergeving van zonde, en dan gaat het niet alleen meer om de dogmatische kennis, maar ook om de persoonlijke kennis, bij de een duidelijker is en bij de ander minder duidelijk. Dan kom je bij dat tweede punt, dat de mens tot de zekerheid komt, tot de volle zekerheid. Maar dat het toch bij anderen zo is dat zij je meer of mindere mate mogen weten rechtvaardig voor God te zijn, vrede bij God te hebben. Niet door hun werken, maar door het bloed van Jezus Christus. En want om die tegenstelling gaat het. Of een mens nu op zichzelf vertrouwt, of alleen op Christus leunt. En wat Abrakel nu beschreven heeft, dat vind je bijvoorbeeld ook, dat is een befaamd gedeelte en soms een berucht gedeelte, in het boek van Thomas Boston, Human Nature in its Fourfold State. Dan spreekt hij over de bijlslagen of afkappingen. 12 in getal, zo zei hij, 12 bijlslagen. En dan maakt Boston duidelijk wat de mens nog allemaal doen kan om buiten Christus als volkomen zalig maken, toch tot God te naderen. Dan laat hij zien hoe het een en het ander afgebroken wordt. Dat het niet voor God bestaan kan. En dat heeft hij niet in die zin bedoeld dat de mens dat in 12 stadia zou moeten doormaken. Dat heeft hij zelf besproken. En als anderen dat zo opgepakt hebben, dat is tegen zijn bedoeling. Maar hij laat zien welke uitvluchten er allemaal kunnen zijn. En dat ze er allemaal aan doen. Maar dit is zeker, kennis van zonde, hoe noodzakelijk ze ook is, heeft geen zelfstandige betekenis. Ik herhaal wat ik al van Ursinus heb aangehaald. Ze is integendeel niets anders dan tot verschrikking en vervaarnis van de zondaar. Het is niet zo dat zonder kennis, zonder geloof in Christus, een zaligmakende betekenis heeft. Aan de ene kant komen we arriveer de mensen tegen die wel heel gemakkelijk spreken over geloof en over de persoon van Christus. En wij zijn geen harten kennen. Maar dat wij toch niet horen dat die persoon hem werkelijk dierbaar is. Van schuldbeleving wordt gemist, de gebrokenheid des harten. Maar het gebeurt ook dat aan zonder kennis, zonder geloof, een zaligmakende betekenis wordt toegekend. Dat mensen zich erop beroemen dat zij niet zo oppervlakkig zijn en zo aan durven nemen. En aan willen nemen en aan kunnen nemen. Nou, dat laat het wel waar zijn, maar dat moet wel veranderen. Dat kunnen en dat willen, dat moet veranderen door de wederwarende werking van Gods geest. Dat zonder kennis, zonder geloof in Christus enige zaligmakende betekenis heeft, dat wordt door Coleman in zijn historisch verhaal der Labadisten afgewezen. Een bottendwaling, zo zegt hij, tegen de gronden der gereformeerde religie. Want een onbekeerde die buiten Christus is, is golden niet aangenaam. En het is onmogelijk dat die golden aangenaam zou zijn, omdat hij nog geen geloof heeft. En zolang de persoon niet aangenaam is, kunnen zijn werken niet aangenaam zijn. Ook is er geen ware troost van de Heilige Geest wanneer men buiten Christus is. Niet de klacht over de zonde doet ons in de zaligheid delen, maar het geloof in de zaligmaker en middelaar. En dan weten we wel dat dat geloof met klacht over de zonde gepaard gaat. En ik moet het wel wat beknopt zeggen, wat beknopter dan ik eigenlijk zou willen. Dan moet je nog een verschil maken tussen vrees en schrik. Hier bij een mens kunnen zijn als hij buiten Christus is. En we moeten mensen die buiten Christus zijn dat duidelijk maken. Als ze het gaan zien, zal er vrees en schrik zijn. Maar de klacht die een kind van God uit is toch van een ander karakter dan die vrees en schrik die een onbekeerd mens kan hebben, die we zelfs een zekere betekenis kunnen toekennen, dat de mens door schrik voor God, zoals Augustinus dat al zei, bewogen wordt op het geloof in Christus. Maar het berouw over de zonde, het levende berouw, dat is een vrucht van het geloof. De echte droefheid naar God kan alleen maar zijn als de geloven zijn in de Heer Jezus Christus. Ik vond dat heel mooi verwoord in een van de Gatsby hymns. En in Amerika zei een dame tegen me, the good old hymns waarin the experiences of the lost people are related. En ze was van baptistisch achtergrond. Ze vond het heel mooi dat ik nu en daar zo'n Gatsby hymn aanhaalde. Een pastor uit Holland. Maar dan staat er in een van die Gatsby hymns van Joseph Hart, law and terror do but harden when they only work alone. Dit en de verschrikking kunnen menselijk harden. Als ze alleen werken, op zichzelf staan. Dus hij ontkent niet dat de wet en de verschrikking een plaats hebben in de prediking. Maar dan komt het. But a sense of blood-bought pardon soon dissolves a heart of stone. Een gevoel, een bevatting dat de zaligheid door bloed gekocht is, die doet het hardste hart versmelten. Een bekende vraag is, en dat is ook een reële vraag, hoe diep moet de kennis van zonde zijn? Dat zou je op allerlei manieren kunnen beantwoorden, die vraag. Een van de manieren waarop ik het wil doen is dit. Het gaat er niet alleen om dat een mens arm wordt, maar dat die failliet gaat. Een mens, dat komen we tegen, die, ik zei dat dan in reactie op een stuk oppervlakkigheid, en men rechtvaardigt zich tegenover een stuk oppervlakkigheid, maar houdt zich op de been. Ja, met een stuk schuldbesef, en daar blijft het dan bij. En mens die nog nooit failliet is gegaan, die het uiteindelijk toch nog bij de snee kan uithalen. Daar begon. Dat de mens het daar juist niet kan uithouden bij die Sinaï in heiligheid, omringd door bliksemstralen. Maar dat die komt bij Golgotha. Nou, dat hebben we eigenlijk al gehoord vanuit Abrakel en Boston. Ik denk ook aan een werkje van Van der Groe, het schadelijk misbruik van een algemene overtuiging tot een valse grond van rust voor de ziel. En om het te zeggen met uitdrukkingen rechtstreeks aan de schrift ontleend, het sterven aan de wet en het levend gemaakt worden met Christus zijn twee kanten van één zaak. Ik kom in de brieven van Paulus nergens mensen tegen die wel levend gemaakt zijn met Christus, maar niet gestorven aan de wet. Roep dan weer. We komen geen mensen tegen die reeds gestorven zijn aan de wet, maar nog niet levend gemaakt met Christus. Hoe diep moet de kennis van zonde gaan? Het moet zo diep zijn dat de mens voelt dat hij Christus nodig heeft. En dat hij nodig heeft, daadwerkelijk tot hem komt. Dat hij met Rebecca zegt. Rebecca zei dat ten opzichte van Isaac. En dat een zondaar dat zegt met betrekking tot Christus. Ik zal trekken. Moeder, kom ik arm en naakt. Dat ook in Gatsby, dan in het Engels natuurlijk. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Nothing in my hand I bring. Simply to the cross I cling. Nou, daar heb je het helemaal. Ik breng niks mee. Ik klem me alleen vast aan het kruis van de Heer Jezus Christus. Dat is de essentie van de zaak. Wij moeten ook nooit zeggen dat is een verdere fase in het geestelijk leven. Dat verenigt wereldwijd Gods kinderen. Nothing in my hand I bring. And simply to the cross I cling. Meerdere theologen hebben gesteld dat de veroordeling van onszelf zo ver moet gaan dat we niet alleen erkennen de rampzaligheid verdiend hebben. Dat is ongetwijfeld waar. Maar er ook van af moeten zien om die zaligheid te vragen. En er helemaal vergenoegd mee moeten zijn wat God doet. Het zij dat hij ons zalig maakt, het zij dat hij ons verdoen. Deze gedachte staat bekend als de resignatio ad inferno. Je vindt daar heel erg in de marge bij de jonge Luther. Deze gedachte is met veel verve verdedigd door Jean de Labadie. Daar gaat dan Koeman tegen in als de Labadie aan verootmoediging en zelfstandige waarde toekent. En dan zegt hij, het is een botte dwaling, gericht tegen de gereformeerde religie. Maar je vindt daar ook bij Thomas Hooker en Thomas Shepard, Engelse puriteinen die naar Amerika geëmigreerd zijn, van wie we zeker het een en ander kunnen leren. Maar Koeman heeft zich op dit punt ook van deze mensen gedistanceerd, die gedachte van de resignatio ad inferno, dat een mens op dat punt moet komen dat hij zelf niet meer om zijn zaligheid vraagt, dat een onbijbelse gedachte is. Het is opmerkelijk dat later in het gezelschapsleven van de 19e eeuw, de 20e eeuw, soms nu nog, dat juist als het toppunt van de ware bevinding wordt gezien. Terwijl het een gedachte is die
heel nadrukkelijk door Brakel in de redelijke godsdienst en door Koelman is bestreden. En wat natuurlijk nog belangrijker is, ze vindt geen grond in de schrift. De moordenaar aan het kruis die erkende een rechtvaardig te lijden, dat mogen we toch ook betrekken op het toekomstige oordeel. Die zag niet van het bidden om de zaligheid af. Maar die bad, Heere, gedenk mijner, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Het is trouwens misschien wel goed om te weten dat die gedachte van de resignatio ad inferno, dat de mens zo ver moet komen dat hij opziet om te vragen om zaligheid ook buiten het christendom voorkomt. Het is een gedachte die je ook tegenkomt in de islamitische mystiek. Het is dus niet een specifiek christelijke gedachte. En het is uiteindelijk een gedachte die haakstaat op de verzoening wil voldoen. Al hebben mensen die dat voorgestaan hebben zich vaak dat niet gerealiseerd. Maar er is er maar één die aan Gods recht voldaan heeft. Er is er maar één die kon zeggen en die ook hoefde te zeggen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Er is er maar één van wie de Vader verwachtte dat hij bereid was de drinkbeker van Gods toren leeg te drinken. Dat was zijn eigen zoon. God vraagt in zijn woord niet van ons dat wij ertoe bereid zijn en van af te zien zalig te worden. Maar gebiedt ons te geloven in Christus als het geslachte lam. Ik zal nog even een paar dingen samenvatten. Wat ik heb willen zeggen is dit. Laten we Christus spreken in de context van zijn heilig recht. Laten we gearriveerde mensen tonen dat ze missen wat ze denken te bezitten. Laten we ongeïnteresseerde mensen proberen wakker te schudden. Laten we mensen die worstelen met hun zonde wijzen op Christus. En hen duidelijk maken dat het niet om de dorst als zodanig gaat, maar om het lessen van de dorst. Niet om de honger als zodanig, maar om het stillen van de honger. En dat Christus het brood des levens is, het water des levens. En wie wil die komen en nemen het water des levens om niet. Met die hele notie van de toeleidende weg is nog een zaak verbonden die ik tot dusver niet aan de orde heb gesteld. En dat is het gebruik der middelen. Het gebruik van de middelen aan de ene kant en de oproep tot het geloof in Christus aan de andere kant. Dat is geen tegenstelling. Mensen moeten zowel opgeroepen worden tot het gebruik der middelen als tot het geloof. Het een en het ander. Want door het horen van het woord, het gebed enzovoort, wil God zijn genade aan mensen meedelen. We moeten ons wel hoeden voor het gevaar om al te eenzijdig de nadruk te leggen op het gebruik der middelen. Oproep de Bijbel te gaan lezen, te gaan bidden. En bid er maar om. Dat mogen we natuurlijk zeggen, maar dat is niet het enige wat je moet zeggen. Want dan zouden wij de indruk wekken dat ja, mensen wel gewillig zijn. Maar dat hoeft niet zo is. Maar we mogen natuurlijk, en we moeten het zelfs benadrukken, dat mensen de middelen moeten gaan gebruiken, zeker als ze het nog niet doen. Dat ze toch trouw hun Bijbel gaan lezen. Jongelui, elke avond voor zijn bed stappen. Maar het kan al te eenzijdig gebeuren, die nadruk op het gebruik der middelen. En dan komt de oproep om tot Christus te vluchten in het gedrang. Dan wekken we bij mensen de indruk dat ze wel op de goede wijze de Bijbel kunnen lezen, kunnen bidden. Ze kunnen niet op de goede wijze geloven en dat laat dus al twijfel juist. Maar evenmin, dat geldt ook van het Christus. Dat moet de Heer ons leren. Nou, een eenzijdige nadruk op het gebruik der middelen heeft Firmin bespeurd bij de al eerder genoemde Thomas Hooker. Ik wil dat toch even doorgeven. Die Firmin heeft een boekje geschreven en dat heet The Real Christian. En daarin staat dan het volgende. Toen Mr. Hooker de preken hield over de voorbereiding van de ziel voor Christus en de verootmoediging, zei mijn schoonvader, Mr. Nathaniel Ward, tot hem, Mr. Hooker, u maakt mensen tot even goede christenen voor zij tot Christus gekomen zijn, als ze ooit daarna zullen worden. En ik wenste, was ik maar een even goede christen, als u mensen maakt. Evangelia loopt het gevaar onbedoeld, eigen gerechtigheid, zei het van een subtiele soort, in de hand te werken. Onderzijds, die eenzijdig de nadruk legt op het geloof in Christus, loopt het gevaar een oppervlakkige godsdienst te kwijt. In de vorige eeuw hebben in Schotland de gebroeders Bode heel sterk de nadruk gelegd in reactie op een prediking waar wel heel eenzijdig over het gebruik der middelen werd gesproken en
bid er maar om, vraag ze maar om. Heel sterk beklemtoond, vlucht onmiddellijk tot Christus. Ze hebben toch wat minder oog gehad voor het gevaar van remonstrantisme. In de vorige eeuw werd dan ook aan John Duncan, een bekend Schots theoloog, gevraagd hoe hij nou dacht over de relatie tussen geloof en gebed. Of je nou bekommerde mensen tot het geloof moet oproepen, en mensen die vragen wat moet doen om zalig te worden, of tot het gebed. En toen heeft John Duncan als volgt gereageerd, en ik sta helemaal achter zijn woorden. Ik ben ziek van al die onderscheidingen over het geloof, of over geloven, of bidden om de genade het geloof te ontvangen. Spreek je nou over het geloof of bidden om de genade om het geloof te ontvangen? Als je kan geloven zonder zo'n gebed, doe het onmiddellijk. Maar als iemand voelt dat alleen God hem datgene wat hij nodig heeft kan geven, zullen al de bewoners in de wereld niet kunnen verhinderen dat hij daarom gaat bidden. En dat is minstens zo duidelijk. En de notie van de toeleidende weg bedoelt toch alleen in het licht te stellen dat wij slechts in waarheid tot Christus komen als wij ons verlorenheid hebben leren kennen als een ontzaglijke realiteit. En dan is het ook zo dat wij ten aanzien van dat voorbereidende werk of de toeleidende weg niet één bepaald patroon illustratief of normatief moeten stellen. Je kan illustraties aandragen, maar we mogen het niet normatief stellen. We moeten zelfs zeggen, hoe langer die toeleidende weg geduurd heeft, des te langer heeft de mens zich blijkbaar tegen God verzet. Hoe ieder mens dat verzet opgeeft, hoe beter het is. En het aan de orde stellen van de toeleidende weg mag nooit bedoeld zijn om barrières op te werpen in het komen tot Christus. Ik haalde die John Duncan aan, ik doe dat opnieuw. Die zei, God heeft heel veel aan zondaren te doen om hen ertoe te bewegen terug te keren naar hem, om hen ertoe te brengen. Maar van zondaren zelf vraagt God alleen dat zij terugkeren tot hem. Dus God vraagt keer terug tot hem. En dan blijkt dat de mens daar niet toe genegen is en toe bereid is. En bij de een moet er nog meer weggebroken worden dan bij de ander. Maar het gaat er dus om dat de mens metterdaad terugkeert tot hem. En dan wil ik nog een keer Koelman citeren, die aan de ene kant echt beklemtoond heeft dat het geloof in de diepte ontstaat en wordt beoefend, maar ook tegen de lappartie gezegd heeft, kennis van zonde heeft geen zelfstandige waarde. En hij noemt als een van de dwalingen van de labadisten dat de leraren niet moeten de zielen die van haar zondige en ellendige staat gevoelig zijn en haar verdoemelijkheid en machteloosheid erkennen, terstond naar Christus leiden. Dat mocht niet, zeiden de labadisten. En Koeman zei het mooi uit. En tot geloof in hem aanzetten, om verzoening, bekering, vergeving en sterkte te halen uit hem. Maar wat leerden de labadisten? Die bewerken de zielen voor een geruime tijd in het werk der eerste boetvaardigheid tot zelfverloochening en aftrekking van het hart van de wereld en van al wat buiten God is. En dat zag Koeman negatief. Dat mensen die van hun verlorenheid overtuigd zijn, die vragen wat moet ik doen om zalig te worden, dat er met die mensen allereerst gesproken wordt over boetvaardigheid, zelfverloochening, je afkeren van de wereld, en dat die mensen niet terstond gewezen wordt om de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus Christus. Nou, dat laatste de zaak is waar het om gaat, heeft Spurgeon naar voren gebracht in een preek, The Warrant of Faith. De grond van het geloof, een preek over de tekst, dit is zijn gebod, dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Misschien is Spurgeon in die preek wat eenzijdig en gaat hij niet zo heel erg diep in op positieve betekenis van de toeleidende weg van de overtuiging van zonde. Maar dan nog staan er in die preek toch wel hele behartenswaardige dingen. Hij veroordeelt de gedachte dat een bepaalde mate van schuldkennis een noodzakelijke voorwaarde zou zijn om tot Christus te komen. En dan brengt hij onder andere naar voren dat degenen die dit stellen elkaar tegenspreken. De een hanteert een geheel andere maatstaf dan de ander. De een die meent dat een enkele zucht voldoende is. En de ander meent dat de mens weken of zelfs maanden moet zuchten. Spurgeon maakt daarmee duidelijk dat die inzet al onjuist is. Immers niet het schuldbesef maakt zalig, maar het geloof.
En dan geef ik een letterlijk citaat. Iedere andere wijze van prediking dan die waarbij de zondaar bevolen wordt in Christus te geloven, is grootspraak. Want indien mijn recht om tot Christus te komen gevonden wordt in mijn bevinding, in mijn zucht onder de zonde, of mijn verlangen naar Christus, zijn al deze dingen de wettige grond van mijn roem. Want dan zijn ze, hoewel Christus mij gered heeft, het bruiloftskleed dat mij geschikt maakte te komen tot Christus. Dus Spurgeon wijst dat van de hand. We moeten overtuigd worden van zonde. Maar je komt niet als een overtuigd zondaar tot Christus. Ik heb het midden eens meegemaakt dat mensen van wie jij moest zeggen die zijn overtuigd van zonde, dat die zelf zeiden, o dominee, mijn hart is zo hard, dat mensen tot de tranen zaten. Dat mensen onder tranen zijn. En mijn hart is zo hard en ik zie helemaal niet dat ik een zondaar ben. En dat, wat jij moest zeggen, zij zien het juist. En dan is, wat is het dan belangrijk? Waarom is het dat later niet te zeggen, dat ze juist zien dat ze zondaar zijn? Je mag ze zeggen dat Christus gewillig is hen alles te leren als profeten. En alles te schenken als priester. En hij wil beschermen en regeren als koning. Ik wil nog een paar dingen zeggen en dan kom ik aan het eind van mijn lezing. Over het komen tot meer zekerheid. Daar heb ik eigenlijk nu nog zo goed als niks van gezegd. Nou, Calvijn die heeft het over het ingewikkelde geloof. Dat is een uitdrukking uit de scholastieke theologie. En de scholastieke theologie uit de middeleeuwen bedoelde daarmee dat je slechts behoeft te geloven wat de kerk gelooft. En Calvijn wijst dat radicaal van de hand. Geloof is kennis van Gods godsgunstigheid. Maar Calvijn stemt toe dat het geloof in een bepaalde zin ingewikkeld is. In die zin ingepakt. In knop. Niet in volle bloei. Ik citeer Calvijn letterlijk. Wij stemmen nu toe dat het geloof, zolang we in de wereld in vreemdelingschap verkeren, ingewikkeld is. Niet alleen omdat nog veel voor ons verborgen is, maar omdat wij door veel nevelen van dwaling omringd niet alles leren verstaan. Dus elke ware christen zal moeten erkennen dat zijn kennis van Christus beperkt is. En zal moeten vragen om licht. Ik citeer nogmaals Calvijn. Dagelijks treffen we bij het lezen van de schrift vele duistere plaatsen aan. Die ons overtuigen van onze onwetendheid. En door deze teugel houdt God ons bij de bescheidenheid. Aan een ieder mens de mate des geloofs toekennen. Opdat ook de allerbeste leraar bereid zij te leren. En hoe lang moeten we groeien? Wel zegt Calvijn, niet 1 jaar, niet 2. Gedurende ons ganse leven. Hoe lang zij ook in deze wereld mogen leven, de gelovigen dienen dagelijks hun tekortkomingen te erkennen, strijdend en pogend meerwaardig te wandelen. En ook degenen onder ons die sterk zijn, hebben dagelijks tegen vele zonden te strijden. Dit betekent dat we dagelijks moeten bidden of God ons geloof wil vermeerderen en ons ongeloof wil wegnemen, dat nog steeds in ons woont. Calvijn heeft die notie met name benadrukt in de context van het heilig avondmaal. De doperse. En dan zijn er vele parallellen te trekken naar de evangelische beweging in onze dagen, leerde niet alleen de zekerheid van het geloof, maar ook de volkomenheid van het geloof. De reformatoren hebben wel de zekerheid van het geloof geleerd, maar met nadruk de volkomenheid van het geloof bestreden. En ze hebben geleerd dat er sacramenten zijn om het geloof te versterken. En Calvijn zegt in een van zijn traktaten over het heilig avondmaal dat er niet één christen is die uitkomt boven de vader van de maanzieke knaap. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Het gaat er niet alleen om dat mensen tot het geloof in Christus worden bewogen, maar ook dat degenen die tot dat geloof bewogen zijn en die Christus enigermate kennen en meer mogen leren kennen. En dan denk ik aan wat ooit de oude meneer de Vos is tegen me zei. Dat is een hervormd God u vond een wijze geweest. Hij is nog niet eens zo lang geleden overleden. En die zei me, dominee de Vries, bij mij is het zo gegaan, het was een gordijn. En daarachter zat de persoon van de Heer Jezus Christus. Die kende ik niet. Ik had hem nooit gezien. De man was ethisch opgevoed. Hij zei mij, was verteld dat ik moet kind van de hemelse vader was. Een schaduw van de goede herder. En zo was hij opgevoed. En door zijn geloof dat later zijn vrouw is geworden, kwam hij in gezelschapskringen terecht. Zijn vrouw was van huis uit christelijk gereformeerd en haar oom, zij was wees, en leidde zo'n gezelschap. En meneer de Vos, die heeft me gezegd, toen ik daar kwam, toen voelde ik eigenlijk al direct dat die mensen iets hadden wat ik miste. Bij ons thuis, zei hij, begonnen ze bij Abraham. Maar op dat gezelschap begonnen ze bij Adam. Die begon een stukje eerder. En maar die eindigde ook waar men eindigde, moet in Christus. En hij zei me, dat is zo gegaan. En toen is er al een stukje van dat gordijn weggeschoven. Op die gezelschap en viel een straal van licht in mijn ziel. Mocht ik iets zien van de persoon van Christus. Het heeft bij mij, zei de man, wel heel lang geduurd. Voordat het gordijn helemaal weggeschoven is. Het heeft nog steeds helemaal weggeschoven zijn. Ik weet elke dag of dat gordijn nog verder weggeschoven mag worden. En ik meer van Christus mag zien. En is dat ook niet de bedoeling van de prediking? Er wordt wel eens gezegd, Christus is een verborgen persoon en ik wil het niet ontkennen, maar het zou heel erg zijn als wij als predikers daar niks aan deden. Want de bedoeling is juist dat wij die persoon voorstellen, dat wij dat gordijn, dat voor de persoon van Christus zit. Mensen hebben allerlei wanbegrippen, dat wij dat wegschuiven. En dan herhaal ik wat ik al gezegd heb, wij moeten toepasselijk preken. Christus aanbieden aan de zondaar, vertellen wie hij is voor de zijnen. Maar het is tenslotte de Heilige Geest die dat gordijn wegschuift. Dan denk ik weer aan meneer de Vos die dat zo tegen me vertelde. Mijn laatste ontmoeting met hem was in het Eemland ziekenhuis. Dat tegenwoordig dacht ik in Amersfoort. En de man was heel ernstig ziek. En hij zei me, dominee de Vries, ik ben aan ziel en lichaam het eigendom van Christus. Ik ben niet bang om te sterven. Ik verlang ernaar. Maar, zei hij, nou moet u niet denken dat ik dat altijd zo voel. Want daar zou u te veel van me denken. En dat tweede onderstreept de juiste realiteit van het eerste. Als een mens naar ziel en lichaam het eigendom van Christus is, dan zal hij bekennen dat hij nog weinig van hem weet. De theoloog John Owen lag op zijn sterfbed en een van zijn vrienden kwam met de drukproef die inmiddels helemaal klaar was van zijn werk Meditaties, Meditations and Discursions on the Glory of Christ. En dan zegt John Owen dat hij heel spoedig, en het is diezelfde dag nog gebeurd, de heerlijkheid van Christus zou zien en dat het ver zou overtreffen datgene wat hij in dat boek geschreven had. Nou, dat zal waar zijn, dus hier op aarde blijft onze kennis beperkt. Er wordt wel eens van dominees gezegd, ze preken te weinig Christus. Nou, als ik even afzie van de context waarin die dingen gezegd worden, neem ik dat onmiddellijk aan, want ik ben er nog nooit tegengekomen die er te veel van zijn. Daar kunnen we alleen maar te weinig van zeggen. En daar kunnen we slechts van stabelen. En dat zou ik tenslotte willen doen. De vorige spreker heeft ook een paar maal citaat in het Engels aangehaald zonder ze het Nederlands te vertalen. Ik besluit met een heel ontroerende hymn van William Cooper. Ik weet niet of die naam u iets zegt. Een van de vrienden van John Newton, een man die een hele diepe weg heeft gehad. Die meer dan eens heel ernstig overspannen is geweest. En voor hij in een heel diepe overspannenheid terecht kwam de dag. Voordat hij helemaal instortte, maakte hij een gezang, God moves in the mysterious way, his wonders to perform. Maar ook een ander gezang waarin hij spreekt over de kennis van Christus. En dat gezang is gebaseerd op de woorden uit Zacharia 13 vers 1, dat er een fontein geopend zal zijn tegen de zonde en tegen de onreinheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. En dan zegt Cooper het volgende. There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins. And sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. The dying thief rejoiced to see that fountain in his day. And there have I, as vile as he, washed all my sins away. Dear dying lamb, thy precious blood shall never lose its power till all the ransomed church of God be saved to sin no more. Ever since, by faith, I saw the stream. Thy flowing wounds supply, redeeming love has been my theme and shall be till I die.
But when this lisping, stammering tongue lies silent in the grave, then in a nobler, sweeter song, I'll sing thy power to save. Amen.
Ik stel voor dat we eerst Gods aangezicht zoeken in gebed. O drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen met heel veel eerbied tot u. Want u bent de levende God, de God van zaligheid. En Heere, geef dat ook wij, als predikers van het evangelie, mogen weten dat wij die stroom van bloed mogen zien door geloof. En dat het daarom het thema is van onze prediking. De verlossende, verzoenende liefde van God in Christus. Dan kunnen wij er hier slechts van stamelen. Heere, wil u de prediking zegenen. Aan de harten van verslagen zondaar. Heere, wil u de prediking gebruiken om dat gordijn. Dat ons het zicht op de persoon van Christus belemmert. Waardoor we dat zicht missen. Dat dat gordijn wordt weggeschoven. In beginsel. En ook steeds verder. En Heere, wil ons als predikers daartoe zelf uit die heilsfontein bedienen. Dat ook van ons gezegd mag worden wat er van Andreas staat met betrekking tot zijn broeder Petrus. Hij leidt hem tot Christus. Tot Jezus. Dat wij dat doen bij degene die gij aan onze hoede hebt toebetrouwd. Heere, wij vragen u. Gedenk uw kerk in Nederland, gedenk uw wereldwijde kerk. Bouw de muren van Jeruzalem op. En geef dat we uitzien naar de wederkomst van Christus. Want dan zullen wij inderdaad, op een wijze waarop we dat hier nooit hebben gekund, de liefde van u geopenbaard in Christus bezingen. Heere, zegen gij de spijzen die we straks met elkaar gaan gebruiken. Wij zeggen uw naam dank dat we het mogen doen. Verbind ons aan elkaar en bovenal aan uzelf. Dat vragen we u om Jezus willen. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 68, de verzen 9 en 11. 9 en 11 van Psalm 68.
Direct naar dat je het zou begrijpen. Het is makkelijk allemaal.